Gemeente luisteraars bij de kerkomroep, welkom in deze eredienst waarin voorgaat dominee Klok uit Putten. Tijdens de dienst wordt het tweemaal gecollecteerd. De collecte is voor de preek en die bestemd voor de diaconie. De tweede keer is voor de slotpsalm en deze collecte heeft de bestemming als bijdrage aan noodhulp in Nepal. Nepal is getroffen door een ramp van ongekende omvang. Op 26 augustus raasde er een enorme vloedgolf door het noorden van het land. Ruim 1200 mensen zijn omgekomen, terwijl nog 5000 mensen worden vermist. Naar schatting zijn 90.000 mensen op deze ramp getroffen. Medewerkers van ZOA zijn in het gebied aanwezig. De opbrengst van de collecte zal worden overgemaakt naar ZOA ter ondersteuning van hun werk. Aanstaande vrijdag, 11 september om 19:30, nodigen we iedereen van harte uit voor de zing-in-avond op het kerkplein van de Stulpkerk. Rondom het kampvuur is ruimte voor ontmoeting en gezelligheid en vooral samen zingen. Voor de kinderen zijn er marshmallows om te roosteren en voor iedereen staat er een hapje en een drankje klaar. We houden rekening met de droogte en het weer bij het bepalen hoe groot het kampvuur kan zijn. Neem gezellig familie en vrienden mee. Bij de uitgang ligt een nieuwe kerkbode voor u klaar. De schriftlezing van vanavond, Exodus 33 vers 12... Exodus 34, vers 9, Johannes 1, vers 14 tot 18 en Johannes 1, vers 1 tot 4. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 16, vers 1 en de kerkraad wenst u gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij gemeente van Psalm 85, daarvan het eerste en het vierde vers. Psalm 85, de versen 1 en 4. algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen wij van Psalm 17, het derde vers, ik zet mijn treden in uw spoor. Psalm 17, vers 3. Ieder van u spreekt met mij zijn hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Ons voor uw heilige aangezicht, ook deze avond. U hebt ons deze dag gegeven en we mogen hem besteden in uw dienst, in het horen en verkondigen van uw woord, de gemeente die samenkomt, en samenkomt rondom datgene wat u te zeggen hebt. Wij hebben niet zoveel te zeggen, maar waar u gaat spreken, daar gebeuren wonderlijke dingen. En daar bidden wij u om, ook deze avond. Wanneer het evangelie opengaat, wanneer de schriften gaan spreken, wanneer u zelf uw heilige geest daaraan wilt paren, dan hebben wij een goede dienst, want dan komt er beweging in ons leven. Dan trekt u ons naar u toe, tot belijdenis, belijdenis van zonde, en tot belijdenis van hoop en verwachting. Daartoe hebt u toch uw Zoon gezonden, opdat wij door hem zalig zouden worden. U zouden kennen en u zouden dienen en liefhebben. Wilt u daar deze dienst voor gebruiken? U weet wat er in ons hart leeft. Wat kunnen er een dingen zijn die met ons meegaan? Een diep verdriet. Een iets wat in ons leven is gebeurd, wat we maar niet uit kunnen krijgen. En dat met ons meegaat en ons neerdrukt. Ontferm u over ons. In ziekte en zorg, in rouw en verdriet. Heere, wees bij ons. En geef dat u door uw Heilige Geest ons opzoekt. en ons naar u toetrekt, zodat we bij u vertroost worden. Juist daarin dat we ons vertrouwen op u mogen stellen. En dat we alles wat ons bezwaart op u mogen werpen. En naar u toe mogen brengen. In de wetenschap dat uw hand machtig is. En dat u ondersteunt. En dat u sterkt. Ook op wegen die wij niet begrijpen. Heere, wilt u in uw genade omzien. Wees met ons, wees met hen die met ons verbonden zijn. En die op afstand de dienst volgen, meebidden, meezingen en meegeven. En geef zodat we met elkaar een goede dienst van u mogen ontvangen. Geef geen ruimte aan de boze. En wilt u de zonde genadig wegdoen en vergeven. Maak ruimte voor uzelf, Heere, en voor de gang van uw woord. Daar zijn we goed mee af. Hoor ons uit genade, om Jezus wil. Amen. De opperende schrift, allereerst in het boek Exodus, hoofdstuk 33, vers 12. Exodus 33, vers 12. Exodus 33 vers 12, dan lezen wij tot en met hoofdstuk 34 vers 9. 33 vers 12. Toen zei Mozes tegen de Heere, zie, u zegt tegen mij, laat dit volk verder trekken. U echter, u hebt mij niet laten weten wie u met mij meezendt, terwijl u zelf gezegd hebt, ik ken u bij uw naam. En ook, u hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, maak mij toch uw weg bekend. Dan zal ik u kennen, opdat ik genade zal vinden in uw ogen. En zie aan deze natie dat ze uw volk is. En hij zei, moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen? Toen zei hij tegen hem, als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet vertrekken. Want hoe moet het anders bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daardoor dat u met ons meegaat? Daardoor zullen wij, ik en uw volk, afgezonderd zijn van alle volken die er op de aardbodem zijn. Toen zei de Heere tegen Mozes, ook dit woord dat u spreekt zal ik doen, want u hebt genade gevonden in mijn ogen en ik ken u bij uw naam. Toen zei Mozes, toon mij toch uw heerlijkheid. Maar hij zei, ik zal al mijn goedheid aan u voorbij laten gaan. En in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. Maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. En ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Hij zei verder, u zal mijn aangezicht niet kunnen zien. Want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Ook zei de Heere, zie, hier is een plaats bij mij waar u op de rots moet gaan staan. En het zal gebeuren als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u met mijn hand zal bedekken, totdat ik zal voorbijgegaan zijn. En zodra ik mijn hand wegneem, zult u van mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Toen zei de Heere tegen Mozes, hou twee stenen tafelen voor u uit, zoals de eerste, dan zal ik op die tafelen de woorden schrijven die op de eerste tafelen stonden, die u in stukken gebroken hebt. Wees tegen de morgen gereed. Vervolgens moet u in de morgen de berg Sinaï opklimmen en daar op de top van de berg voor mij gaan staan. Maar niemand mag met u mee naar boven klimmen. En ook mag op heel de berg niemand gezien worden. Het kleinvee en de runteren mogen zelfs niet tegenover de berg grazen. Toen hield Mozes twee stenen tafelen uit zoals de eerste. En Mozes stond vroeg in de morgen op, klom op de berg Sinaï, zoals de Heere hem geboden had. En hij nam de twee stenen tafelen in zijn hand. Toen daalde de Heere neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de naam van de Heere uit. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in de derde en vierde geslacht. Toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde, boog zich neer en zei: Heere, als ik nu genade in uw ogen gevonden heb, laat de Heere dan toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halsstarrig volk, maar vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde en neem ons aan als uw erfelijk bezit. Vervolgens lezen wij uit het Johannesevangelie het eerste hoofdstuk, daarvan de versen 14 tot en met 18. Johannes 1, vers 14 tot en met 18. Waar wij lezen: en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen: Hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren Zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Hier kiezen we zo dadelijk de tekst uit, we kiezen nog een enkel vers uit de eerste Johannesbrief. In Johannes 1, vers 1 tot en met 4... Eerste algemene brief van de apostel Johannes, het eerste hoofdstuk, vers 1 tot en met 4. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en we hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. Tot zover. Tekst voor de prediking kiezen we als gezegd uit Johannes Evangelie, het eerste hoofdstuk, en daarvan het 17e vers. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Tot zover. In de dienst van de offerande worden uw gaven gevraagd. De doelen zijn bekendgemaakt, hartelijk bij u aanbevolen. En wij zingen dan van Psalm 105, ter inleiding van, tot de prediking, de eerste drie versen. Psalm 105, de versen 1, 2 en 3. bezig bent, of u jij regelmatig een boek pakt. Maar dan zou mijn vraag zijn, als er een voorwoord in staat, leest u dat dan ook en lees jij dat dan ook? Ik doe dat nog wel eens een keertje niet en zelden is dat een probleem. Vanavond hebben we de tekst ook uit een soort voorwoord gekozen, een soort voorwoord. Officieel de proloog van het Johannesevangelie. Letterlijk betekent proloog ook voorwoord, maar het is toch wel iets meer dan dat. In een proloog komt de inhoud van het schrijven al naar voren. Dat kun je dus eigenlijk niet missen, niet overslaan, als je wilt begrijpen wat daarna komt. Ik zou zeggen, en dat is zeker in het Johannesevangelie het geval, het is een soort leeswijzer, een handleiding om het evangelie te begrijpen. Als ik het heel kort moet zeggen, moet samenvatten, straks krijgen we nog wel meer ruimte om dat uit te werken. Maar als ik die boodschap heel kort moet samenvatten, let op de Heer Jezus Christus. Over hem hoort u in het evangelie. Dat volgt. Hij is vol van genade en waarheid. In hem is God zichtbaar. In alles wat hij doet en zegt. En in hem stelt God zijn hart voor ons open. We hebben zijn heerlijkheid gezien, zegt Johannes. En je proeft de verwondering en de aanbidding in die woorden. Wij als discipelen. En gelijk al in de eerste hoofdstukken horen we Nathanael verrast zeggen: Heere, Rabbi, u bent de Zoon van God. U bent de Koning van Israël. En in Kana, op de bruiloft, waar hij water in wijn verandert, daar heeft hij zijn heerlijkheid geopenbaard, vertelt Johannes ons. Dat was blijkbaar voor iedereen duidelijk. Nou ja, ik moet er gelijk iets bij zeggen. Want de leiders van de Joden hebben ook de tekenen van de Heere gezien. En ze hebben ook zijn woorden gehoord. Maar ze zeiden tegen elkaar, die kennen we toch? Dat is toch Jezus? Die komt toch uit Nazareth? We kennen zijn vader en zijn moeder. En ze geloofden hem niet. Ze waren doof en blind voor zijn heerlijkheid. Dat kan blijkbaar ook. Goed om de leeswijzer bij de hand te houden. Om het evangelie niet koud in te lopen, maar het met geloof tegemoet te gaan en het met grote verwachting ter hand te nemen. Want wij komen hem daarin tegen, in zijn heerlijkheid. Daar kruist hij ons pad, de Zoon van God, de Heer Jezus Christus, vol van genade en waarheid. En waar dat gebeurt, daar blijft dat niet zonder gevolgen. Maar eerst neem ik u mee de berg op. Nou ja, meenemen. Er is er maar één die de berg opklimt en mag klimmen. En wij blijven beneden staan. Verboden toegang staat eronder aan de berg. Levensgevaarlijk terrein. Hier openbaart de Heere zich. Blijf op afstand. Alleen Mozes mag naar boven. De kale top van de Horeb, 2300 meter hoog, steekt scherp af tegen de blauwe lucht. Een hele klim voor een man van 80 jaar. Ik stel me voor dat hij af en toe even stilstaat om uit te blazen. En vast ook om even na te denken over wat er staat te gebeuren. Maar dan pakt hij zijn stok weer en dan klimt hij verder naar de hoge top. Na verloop van tijd zien we hem als een klein poppetje verdwijnen achter een rots. Dan komt hij even nog weer tevoorschijn, maar dan is hij echt uit zicht. Wat gaat er in hem om? Ik denk dat hij in gebed en met groot verlangen stap voor stap naar boven is geklommen. Wat is er aan de hand in die hoofdstukken 33 en 34 van Exodus, waaruit we gelezen hebben? Nou ja, dat is een heel verhaal. Het volk Israël is uit Egypte geleid door Gods machtige arm. De farao is verdronken. De paarden en de ruiters zijn door het water verzwolgen. Na anderhalve maand kwamen de Israëlieten bij de berg Sinaï, de berg van de wetgeving. U weet ongetwijfeld hoe dat ging. Mozes kreeg de geboden van de Heere op twee tabletten, twee stenen tabletten mee. Maar toen hij daarmee de weg, de berg afliep, hoorde hij beneden het rumoer van een feest. Een feest ter ere van God die hen uit Egypte gevoerd had. Het volk danste rond een gouden kalf. Mozes smeet in drift de tabletten op de grond. Het volk werd zwaar gestraft. En toen kwam het ergste nog. De Heere zei Mozes, ik ga niet meer met dit volk mee. Dit halsstarrige volk. Ik zal een engel meesturen. Maar zelf ga ik niet meer mee. En gemeente, dan is er dat gebed van Mozes. Mozes de middelaar in de tent van de samenkomst. Buiten het legerkamp. Heere, het is toch uw volk. U hebt ons toch niet voor niets uit Egypte bevrijd. Toch niet om ons in de woestijn te laten omkomen. Zie in uw genade op ons neer. En dan zegt de Heere, moet mijn aangezicht dan meegaan, Mozes, om u gerust te stellen? Moet ik dan zelf meegaan? Waarop Mozes antwoordt met die bekende woorden waarmee al zoveel huwelijken zijn ingezegend. Als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Als u niet meegaat, dan wordt het niets, een hopeloze onderneming. In zijn genade zegt de Heere dan, ook dit woord dat u spreekt zal ik doen, Mozes. Omdat u genade hebt gevonden in mijn ogen en ik u ken bij uw naam. En dan is er opeens die vraag van Mozes. In grote vrijmoedigheid en hartstochtelijk verlangen. Geloofsverlangen. Heere, toon mij uw heerlijkheid. Laat me u helemaal mogen kennen. Helemaal zoals u bent. Dat u niets meer van uzelf voor me verbergt. Maar dan antwoordt de Heere, nee Mozes. U zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Wie zal bestaan als schepsel in de verschroeiende heerlijke tegenwoordigheid van God? Mozes, ik zal je in een kloof zetten en je met mijn hand beschermen. En als ik dan met mijn heerlijkheid aan je voorbij ben getrokken, dan mag je de naglans van mijn heerlijkheid zien. De gemeente, u weet hè, hoe het volk Mozes vroeg een doek over zijn gezicht te doen. Toen hij van de berg afkwam, want nog glansde en schitterde zijn gezicht. Zo sterk van de heerlijkheid van God dat het volk het niet verdragen kon. En wat gebeurt er dan op de berg? We lazen dat in Exodus 34. Daarvoor is Mozes de berg opgeklommen. Heeft twee nieuwe stenen tafelen, stenen tabletten meegenomen. En dan staat Mozes daar en de Heere daalt neer in een wolk. En dan roept de Heere zijn naam uit. Niet Mozes roept de naam van de Heere uit, maar de Heere roept zijn eigen naam uit. Wonderlijk is dat. Mozes heeft gevraagd om hem te mogen zien. Maar hij krijgt hem te horen. En daar mag je het mee doen. God roept zijn naam uit. Heere, Heere God. Barmhartig en genadig. Geduldig. En rijk aan goedertierenheid en trouw. Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden. Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. Wat een rijke zelfopenbaring is dat. Wat zegt de Heer een heerlijke dingen over zichzelf. Over genade, barmhartigheid, vergeving. Mozes knielt. En hij vraagt vergeving voor het volk. En hij bidt opnieuw of de Heer mee wil gaan. En dan daalt hij de berg af. Die oude man die zulke wonderlijke dingen uit de mond van God heeft gehoord. met in zijn handen op de twee tabletten opnieuw de woorden, de wet van God, de 10 geboden. De openbaring van Gods wil aan Israël. Je hebt natuurlijk al lang begrepen, gemeente, waarom we Mozes zijn gevolgd op de berg. En waarom we die woorden van de Heere hebben aangehaald, waarin hij zichzelf bekend maakte. We hoorden God zijn eigen naam uitroepen. We hoorden van genade en waarheid en van de heerlijkheid van God waar Mozes in betrokken werd. Wat is dat een ontzaglijk rijke openbaring geweest daar boven op de berg. De Heere is een heerlijke God van genade en trouw, ook in het Oude Testament. Ook in het Oude Testament. Wat zingen de psalmen daarvan? Die zingen we toch zo graag? En wat hebben de gelovigen als Abraham en Isaac en Jacob, David en de profeten, om er zomaar een paar te noemen, de genade en de trouw van de Heere gekend en geroemd. Ze hebben ervan geleefd. En ze hebben zich erop verlaten. Daarom, wanneer dan in onze tekst in Johannes 1 staat, want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen, dan wil Johannes de wet en de genade niet als een tegenstelling tegenover elkaar zetten. Zoals de apostel Paulus nogal eens de aanleiding heeft om dat te doen in zijn brieven. De wet die volkomen gehoorzaamheid eist, waaraan wij nooit kunnen voldoen, en het evangelie waarin de deur van de genade openzwaait. In de Heer Jezus Christus, die tegenstelling die Paulus nogal eens schetst, om de weg af te snijden voor wie denkt aan de wet genoeg te hebben om zalig te worden. Die tegenstelling is hier niet bedoeld. Johannes wil zeggen, de wet, daar wordt eigenlijk het hele Oude Testament mee bedoeld, was niet zonder de genade en de barmhartigheid van God. Maar de wet en de genade die door de Heer Christus is gekomen, die worden wel met elkaar vergeleken. Dus geen tegenstelling, zoals de apostel Paulus die schetst, maar ze worden wel met elkaar vergeleken. En daar gaat het hier om, in deze tekst. En dan staat Mozes hoog in aanzien in het Oude Testament. En zo ook bij de Joden. Het is ook opvallend hoe vaak in het Johannesevangelie de naam van Mozes valt. Vooral wanneer de Joden zich op hem beroepen. En beroepen om de Heere Christus van zich af te houden. En hem niet te geloven. Bent u dan meer dan Mozes? Vragen zij aan de Heere. En je hoort de afkeuring in hun stemmen. Ze geloven hem niet. Daarom stelt Johannes het ook aan de orde. Ja, Jezus Christus is meer dan Mozes. Johannes schrijft in vers 17, want de wet is door Mozes gegeven. Mozes is de grote middelaar van het oude verbond. De rabbi's zeiden, hij is de eerste verlosser. Door hem heeft de Heer zich aan het volk geopenbaard, zijn wil bekendgemaakt. Mozes heeft God niet gezien. En toch is uit die openbaring op de berg de wet voortgekomen. Wat een geschenk. Wat maakt de Heere zich bekend. En toch, tegelijk, was die kennis van de Heere wat voorlopig. Wat in nevelen gehuld. Alsof je je stadslichten aan hebt in je auto, maar schakel dan je grote lichten eens aan en dan is de hele weg voor je helemaal verlicht. Een brede baan. Die openbaring aan Mozes en aan Israël was beperkt en voorlopig. Ze was erop gericht dat grote licht aan zou gaan in de Heer Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon. Niet voor niets, zei de Heer Jezus, ook Mozes heeft van mij gesproken. Van mij. Het heilsplan van God is op mijn komst uitgelopen. De wet is door Mozes gegeven. En de waarheid en de genade zijn er door Christus gekomen. Mozes heeft Gods heerlijkheid alleen van verre gezien, als de laatste stralen van de ondergaande zon. Laat staan dat hij drager van die heerlijkheid zou kunnen zijn, of dat hij over die heerlijkheid zou kunnen beschikken. En daarin torent de Heer Jezus Christus nu ver boven hem uit. Ver boven Mozes. Niemand heeft ooit God gezien. Nee, geen mens. Zelfs Mozes niet. Maar de enige geboren zoon wel. Hij heeft unieke kennis van God. Uit de directe omgang met zijn vader. Daarom zegt hij, wat hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. En hij verkondigt niet alleen de waarheid en de genade, maar hij beschikt er ook over. Hij deelt ze uit. Dan zegt Johannes er gelijk verwonderd bij, dat hebben we gemerkt. Dat hebben we gemerkt in de omgang met hem door het geloof. Wij als discipelen, maar ook wij als gemeenteleden, we hebben uit zijn volheid ontvangen genade op genade. Een volheid van genade. Telkens nieuwe genade uit hem. Gemeente, wat komt dat dichtbij, dat getuigenis van Johannes? Wat hebt u in hem ontdekt? En jij? Want Christus in het oog krijgen, daar begint het toch mee? Als we bidden om geholpen te worden. En dat is dan toch omdat zijn liefde en zijn genade ons trekken. Want dat hij in de wereld kwam is genade. Maar daarmee was de genade niet uitgewerkt. Ze is nog telkens nieuw en levend. Omdat ze met hem verbonden is. Ze leert ons. We hebben het helemaal niet verdiend. Ze brengt ons tot belijden. Belijden van onze zonde en ons ongeloof. Ze onderwijst ons. Ze ontdekt ons. Ze vernieuwt ons door ons met Christus te verbinden. Genade ontvangen, dat is geen koude regel die je toepast. Hij is voor de zondaar gekomen. Ik ben een zondaar. Nou, dan hoef ik me geen zorgen meer te maken. Integendeel, het is een levend gebeuren. Toen bij de discipelen, maar ook nu nog. We worden erin geraakt. Die ontdekking trekt een scheur in je leven. En we worden getrokken tot de verwonderde blijdschap in de Heer Jezus Christus. Toch? Zo gaat het toch? Hij is het dat je daarachter komt en in zijn genade ligt het leven. De genade die hij in zijn volheid schenkt. De overvloed die bij hem is voor zondaar. Wat een rijkdom is ons als gemeente in hem geschonken. In het evangelie dat in ons midden open ligt. Waarin hij ons tegemoet treedt. We zingen in de psalm. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Maar we zijn vaak tevreden met een theelepeltje. Alsof de Heer niet uit zijn volheid bedienen wil. Het woordje dat in het Grieks staat voor volheid betekent letterlijk zoiets als vulling. En dan ook lading. De lading van een schip bijvoorbeeld. Zo is Christus geladen met genade. Genade die overstroomt. Laat het ons toch om hem begonnen zijn. Niet tevreden met een tekst die indruk maakte. Met een lied dat ons ontroert. Met een wonderlijke bewaring of wat dan ook. En dat is het dan, dat we koesteren. Die redden ons niet. Dan zeg ik toch ook, we redden het niet met de wet. Met een leven waar niet veel kwaads van te zeggen is. Maar waarin we toch altijd maar een beetje ons best hebben gedaan. We redden het niet buiten Jezus om. We hebben hem nodig. En gemeente, wij hoeven hem niet over te halen. We hoeven hem niet over te halen om ons te helpen. Hij is onder ons om zich in zijn genade en liefde weg te schenken onder het woord. Nou ja, denkt iemand misschien. Het is dan toch maar waar. Niemand heeft ooit God gezien. Dat is toch waar. maakt dat de zaak van het evangelie niet een beetje zwak? Kan ik er daar wel van op aan? Wij willen graag bewijzen, wij leven niet voor niets in de 21ste eeuw. Als we iets niet zien, dan wantrouwen we het. Op dingen die je niet kunt zien, kun je niet vertrouwen, toch? Ik sprak een tijdje geleden iemand die zei, vroeger keek ik heel anders naar God. Toen dacht ik, hij is zo groot en zo heilig. Ik ben lang niet goed genoeg om bij hem te horen. Daar heb ik wel wakker van gelegen. Maar ik heb het allemaal losgelaten. Ik heb nu een heel ander godsbeeld. Dat zit me veel lekkerder. Wat weten wij nou precies van God? Dat zei hij. Wat weten wij nou eigenlijk precies van God? Ze zeggen dat God liefde is. En dan houd ik het dan maar op. Dan zal het ook allemaal wel meevallen. Kunnen wij iets over God weten? Is er betrouwbare kennis over hem te krijgen? Jazeker, gemeente. Uit de eerste hand. Uit de eerste hand. De enige geboren zoon van God in de schoot van de Vader is. Die heeft hem ons verklaard. En er is er maar één. Dat is de Zoon van God. Anderen vertalen die aan de boezem van de Vader is. Als een beeld van de maaltijd. Waar de gasten aan liggen, dicht bij elkaar. Een persoonlijk gesprek kunnen voeren. Zo heeft de Zoon nauw contact met de Vader. Bij hem zijn inlichtingen over God te verkrijgen. Wie wil weten wie God is en hoe God is, die moet bij de Zoon zijn. Bij Jezus de Christus. Hij is God. En hij heeft God gezien. Wat hij zegt is waar en zeker. Die heeft hem ons verklaard. Daar staat een woord dat heeft met exegese te maken. Uitleg. Hij heeft ons duidelijk gemaakt wie God is. En dan komt heel die rijke openbaring op de berg terug. Heere, Heere God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de zonde zeker niet voor onschuldig houdt. En dan zijn nu in de Heer Jezus Christus de nevels weggeblazen. En het omvloerste is weg. In en door de Heer Jezus Christus. In hem is het vervuld. Licht valt op hem. Die zich gegeven heeft tot in de dood aan het kruis. In hem is de genade van God te proeven. Zijn barmhartigheid. En zijn trouw. Voor zondaren als u en jij en ik. Hij heeft hem ons verklaard. Je zou dat woord verklaard vanuit het Grieks ook kunnen vertalen met voeren of leiden of gids zijn. Jezus is de gids die ons bij God brengt. Dan horen wij de stem van God. Hij roept zijn naam uit. Zijn genade, barmhartigheid en rechtvaardigheid. Maar we zien hem ook in de Heer Jezus Christus. Zijn enig geboren zoon. In zijn bediening leren wij God kennen. Hij verklaart hem aan ons. Het geeft ons zekere kennis van God. Waar we van op aan kunnen. Waar we ons op verlaten kunnen. In leven en in sterven. Het woord is vlees geworden. Lees ik in de proloog. Het blijft niet onduidelijk. Die met het woord bedoeld wordt door Johannes. In vers 17 wordt de naam van de Heer Jezus Christus genoemd. Hij is het woord. Hij heeft onder ons gewoond. Wat een geheimenis. God uit God en licht uit licht. Hij is niet mens geworden om zijn heerlijkheid te verbergen. Integendeel. Johannes schrijft het in zijn eerste zendbrief met verwonderde woorden. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben. Wat we gezien hebben met onze ogen. Wat wij aanschouwd hebben en met onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en we hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. En juist Johannes
Laat ons in zijn evangelie zijn heerlijkheid zien. Daar ligt de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus telkens op. Wat is het goed om vanuit de proloog het evangelie in te lopen. En die handleiding bij ons te houden. En ons te verwonderen. In Christus is de volheid van de genade en de waarheid gekomen. De heerlijkheid van Christus in zijn daden en in zijn woorden. Ik denk bij een gang door het evangelie dan bijzonder aan zijn zelfovergave. Als het brood des levens. Dat hij als de goede herder zijn leven stelt voor zijn schapen. Dat hij de zijne heeft lief gehad tot het einde. En dat zijn schapen niet verloren zullen gaan in eeuwigheid. En dat niemand ze uit zijn hand zal rukken. Wonderlijk, dat hoe meer het lijden toeneemt, het lijden om onze zonde, des te meer zijn heerlijkheid oplicht voor het oog van het geloof. Wanneer het ongeloof zegt, nu is het met hem gedaan, hij heeft gefaald. Juist dan zien we in het geloof zijn diepe liefde en zijn genade. En daarin aanschouwen we zijn heerlijkheid. Wanneer wij zien en wanneer zien we helderder en wanneer is hij ons heerlijker nabij dan juist als de lijdende Here die in zijn liefde de weg gaat. Daarin kunnen bijvoorbeeld de lijdensweken zo'n gezegende tijd voor ons zijn. Maar dat kan ook in andere tijd van het kerkelijk jaar. Voor ons die meer en meer aan de weet komen dat wij het niet verdiend hebben. En dat we toch niet buiten hem kunnen. Kenmerkend voor het Johannes-evangelie is het. Waar de andere evangeliën spreken over de vernedering van de Here in zijn lijdensgang en sterven. Daar benoemt Johannes het als zijn verhoging. Zoals de slang in de woestijn verhoogd is. Zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Het lijden is de weg waarin hij teruggaat naar God, omhoog, nadat hij zijn werk heeft gedaan. En waarin zijn heerlijkheid als zaligmaker schittert. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Christus gekomen. Want heeft God zich machtig geopenbaard. Door de dienst van Mozes. Wat heeft hij zijn wil bekendgemaakt? In zijn heilige geboden. Maar wat is de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus, onze zaligmaker, groter, omvattender, in de volheid van zijn liefde en genade. En wat een wonder dat hij door ons gekend kan worden en wil worden. Amen. We zingen van Psalm 52, het eerste en het zevende vers. Waartoe u dus beroemd in het kwade vermetele dwingeland, ik steun gerust op Gods genade en trouwe onderstand. 1 en 7 van Psalm 52.
Heer in de hemel, we danken u hartelijk dat u ons het evangelie hebt binnengetrokken deze avond, binnengeleid. En u hebt ons niet in het donker laten zitten, maar u hebt u duidelijk geopenbaard. Wat een zegen dat we u daar zo tegen mogen komen. En dat we met die handleiding het evangelie mogen lezen met een verlangend hart. Dat bent u dus. Zo bent u dus. En zo wilt u dat licht ook ontsteken in ons leven. Zo wilt u dat licht ook opnieuw laten oplichten. Waar u kwam en werkte. Ontferm u, Heere, over de gemeente. Over ons alles zoals we hier zijn. Over degenen die met ons verbonden zijn. U kent ons hart, ons leven. Ontferm u. We bidden u voor de gemeente. Bidden u voor de kerkraad. Geef wijsheid en kracht. Op en onder de kansel. In het werk dat gedaan mag worden. Het vele. Dat ook weer wacht. Geef voor alles gebed en uw heilige geest en geloof. Ook fijngevoeligheid om de dingen aan te voelen. Hoe het ligt in de levens van gemeenteleden. En ga daarin mee, Heer, en wil de gemeente opbouwen. Op het fundament van Christus. Wees daar waar moeite is en zorg. Waar spanningen zijn, soms ook psychische spanningen. U weet alle dingen. We bidden u ook voor ons land en volk. Een regering die amper het hoofd boven water lijkt te kunnen houden. Wilt u voorzien, Heere, dat er helderheid mag komen. Dat er ook geregeerd mag worden. En dat daarin ook met u gerekend mag worden. We bidden u voor de volkeren. Bijzonder waar grote rampen zich hebben voltrokken. Wanneer we denken aan Nepal. Maar niet alleen aan Nepal. Wat zijn er veel plaatsen op deze wereld waar aardschokken zijn. Waar onrecht is. Waar honger is. Heere, wil toch omzien naar uw schepping. Zegen allen, bijzonder die ook namens de ZOA werk mogen verrichten, hulpverlening mogen verrichten in de getroffen gebieden. Geef ze wijsheid en kracht en laat er ook gelegenheid zijn om te helpen. Bid u ook voor de leiders van deze wereld. Wilt u ze op de knieën brengen voor u de Heere? Wat zou dat een zegen zijn, wanneer we geregeerd mogen worden door mannen die weten dat zij door u geregeerd worden. Wilt u ons daarin geven wat we niet verdiend hebben, maar wat de schepping zo goed zou doen. Om naar uw woord te horen en te leven en voor te gaan. Wees met ons en ieder van ons wanneer we naar huis gaan. Het is zondagavond. Straks valt de nacht en dan is de werkweek daar weer, verantwoordelijkheid die gedragen wordt thuis en op school en op andere plaatsen. Geef dat we de dingen niet zonder u aangaan. En wilt u dan meegaan, moed en kracht te geven en vertrouwen op u de Heer. Vergeef ons al het verkeerde, ook van deze avond. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Psalm 138, het vierde vers. haar het woord. Draag met u de zegen van de Heere. En de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostende gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.